Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen door de geest. 1 van Psalm 45 zingen we met elkaar om deze dienst voor te zetten. Deze morgen stellen we ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet. Horen we de belofte daarin en ook de samenvatting daarna die Jezus ons leerde. En in antwoord op de wetslezing zingen wij Psalm 6, vers 2. Dus nadat we in de spiegel hebben gekeken, komen we tot inkeer en belijden we: vergeef mij al mijn zonden. 6, vers 2 in antwoord op de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet, ijdelijk niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen Jezus werd gevraagd: Meester, welke is het grote gebod in de wet? Toen antwoordde Jezus die man: Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Bidden we nu om een zegen over deze dienst. Trouwe Heer in de hemel, wij bidden u, wil u dat doen, wat we zojuist zongen. We hebben gekeken in de spiegel van de wet en we doen ons best, Heere, voor zover u die genade geeft. En we met die geest werkt in ons hart en anders doen we nog onze plichten. Maar we schieten tekort, Heere. Uw Zoon alleen heeft het volmaakt gedaan. Heere, vanuit onszelf zit die liefde er niet in. We hebben onszelf meer lief boven alles. En we zijn vol van onszelf. We zijn bezig met onszelf. Het zit er niet in, Heere, wat u toekomt. Dat relationele, dat liefhebben, dat vertrouwen. En daarom vanuit die liefde dat doen wat u behaagt en waar u recht op hebt, wat u toekomt. En bovenal dat wat goed voor onszelf is ook. Heren, als we zo vanmorgen opnieuw daarmee geconfronteerd worden, Heren, bidden we u of u wil vergeven. En belijden we u dat als er vandaag een zegen valt in ons leven, is het echt uw genade alleen. Het was al uw genade dat de zon weer opging en dat we een ontbijt mochten krijgen, zodat we in staat zijn om hier met kracht en aandacht, met gezondheid, uw woorden te horen. Het was al genade dat we uw woorden mochten meedragen naar uw huis. Genade dat u ons hier samenbracht. En nu bidden we om die genade, die bijzondere genade, die ons verwaardigt om op uw zoon te zien. Met winst voor onszelf. Op hem te zien die zijn leven gaf voor zondaren als wij. Die opstond uit de dood om de nieuwe schepping toegankelijk te maken, dichtbij te brengen. En de opstanding van onze lichamen te bewerken. Wij danken u dat hij nu leeft als koning om zijn kerk op te bouwen. En dat doet hij ook vanmorgen door het evangelie. Zo bidden wij u, Vader, of u in de kracht van uw geest het evangelie over uw Zoon Jezus Christus kracht wil laten hebben. Verhoed ons voor dat vreselijke dwaze van u te wantrouwen in uw genade. Van u verdenken dat u zondaren niet lief heeft. Van dat zwart maken alsof u niet goed bent en barmhartig. Bewogen vanuit uzelf met ons gevallen bestaan. Wij bidden u, bewaar ons voor ongeloof. En wil u dan ook door uw geest daarom verlichten en ontsluiten wat op slot zit, Heere. Levend maken wat dood is. Doe niet met ons naar onze overtredingen. Maar ontmoet ons in uw Zoon, dat wat u het liefste doet. U wil veel liever vergeven dan veroordelen, vrijspreken dan verdoemen. Want u hebt zondaren lief. En wij danken u dat u de wereld zo lief had. Die verdoemelijke wereld waar u op moet tonen in uw recht. Dat u die zo lief had dat u uw Zoon gaf. Dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven beërft. Zo danken we u dat u ons zo samenbrengt om ons weer te overtuigen van uw genade. Van uw liefde. Wij danken u dat we erover mogen zingen, lezen. Wij danken u dat we in de verkondiging over uw Zoon mogen horen. Help daarom in de verkondiging. Geef de bediening van uw geest. Geef die geest die uw Zoon verheerlijkt. Geef die geest die blinde ogen opent. En op uw Zoon laat zien. En die dat hartelijke vertrouwen op hem. Zo bidden we u of u ons bij de hand wil nemen vanmorgen. En of u ons uw genade bewijst die er is. Uw barmhartigheid betoont wat u bent. Doe dan graag zoals u bent voor zondaren. Ook deze morgen. En verheerlijk uw naam daarin. Wij bidden u zo voor elkaar. U weet wat ons hier bracht en hoe we zijn gekomen. Met welke verlangens of welk verdriet. Met welk verzet of welke vreugde. Ontmoet ons zo waar we zitten, Heere. In ons gebrek. In onze ellende. In ons verdriet, in onze schuld. Zoek ons daarop, want het wordt niet beter, Heere. Het wordt echt niet beter. We zijn van dezelfde lap gescheurd en we zijn uit hetzelfde hout. En dat was rothout, Heere. Verdoemelijk hout. Voor het vuur bestemd. U bent die God die het verschil maakt. Zoek ons daarop dan, genadig. In liefde. Omdat u zo goed wil zijn. Zo laten we u alleen maar lege handen zien. En bidden we of alles zo mag uitlopen tot de lofprijzing. Op dat wonderlijke karakter van u. Die van doen wil hebben met zondaren. Die ze niet toerekent wat ze toekomt, maar dat op zijn Zoon legt. Die zondaren kan verdragen in zijn geduld en wint in zijn liefde. Zo prijzen we uw naam en bidden we in uw naam. Vader, Zoon, Heilige Geest. Laat alles tot de lofprijzing uitlopen. Deze dag, hier en wereldwijd, waar uw evangelie klinkt, waar de naam van Jezus wordt verkondigd. Hoor zo, uit genade. Amen. Wij openen Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. We lezen vers 36 tot en met vers 49. Lucas 24 vanaf vers 36 tot en met vers 49 is de schriftlezing voor deze morgen. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde meenden dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen, wat zijt gij ontroerd en Waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk gebraden vis van honinggraten, en hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnend van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij zingen ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 40, vers 4 en vers 5. Brandoffer nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. En ook het vierde uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Het gaat over de Heer Jezus in het Oude Testament vanmorgen. En daarom zingen we over Jezus in deze psalm. Zoals hij zich ook in het Oude Testament bekend maakt aan ons. 4 en 5. De kerk of de bestuur heeft voor u nog de volgende afkondiging. Zondag 18 mei om 14:30 hoopt dominee A. Simons uit Valburg in uw midden voor te gaan. De opbrengst van de collecte vorige week is €243. Waarvoor hartelijk dank. En bij de uitgang zijn er deze dienst twee collectes. Beide bestemd voor deze evangelisatie. Van harte aanbevolen, de Heere zegene u met uw gaven. We zingen nu Psalm 40, vers 4 en vers 5. gemeente, in het bijzonder jullie jonge vrienden, volgens mij weten jullie wel wat verkeersregels zijn, toch? Die heb je denk ik wel geleerd op school, inmiddels. Tenminste, bij ons was het pas weer in de stad, dan zag ik allemaal groepen fietsen. Die hadden de verkeersregels geleerd en de juffrouw en meester keken of ze het goed deden. Allemaal weten we wel hoe belangrijk dat is om de verkeersregels te kennen, toch? Als je de verkeersregels niet kent, dan wordt het best gevaarlijk. Tenminste, zeker als je gaat autorijden, dan kan je nog wat harder. Als je de verkeersregels niet alleen kent, maar ook toepast, dat is ook wel handig, uitvoert, dan wordt het natuurlijk allemaal gevaarlijk op de weg en krijgen we ongelukken. De Heer Jezus, die hebt daar verstand van. En de Heer Jezus die weet dat het ook heel belangrijk is voor het bijbellezen dat wij de juiste regels kennen. Net als in het verkeer. Hij begrijpt de Heer Jezus dat als we de regels voor het bijbellezen niet kennen en ook niet toepassen, dat het dan ook gevaarlijk wordt. Ik denk nog wel gevaarlijker dan in het verkeer. Inderdaad krijg je dan ook ongelukken. En dat kan zomaar eeuwig misgaan dan als we de Bijbel niet goed lezen. Kan je omkomen. Nou, omdat de Heer Jezus begrijpt dat bijbellezen niet vanzelf goed gaat, geeft hij zijn discipelen onderwijs hierover nadat hij is opgestaan in Lucas 24. Hij geeft eigenlijk de belangrijkste, of in ieder geval één van de belangrijkste regels voor het bijbellezen mee aan zijn leerlingen en ook aan ons. En uiteindelijk is het natuurlijk pure liefde, dat zeg ik graag vooraf al. Pure liefde dat Jezus uitlegt hoe wij de Bijbel zouden moeten lezen. En daarmee, net als in het verkeer, wil hij ongelukken voorkomen. Heb hij het beste voor met ons. Nou, zo willen we vanmorgen naar vers 44 luisteren. De woorden van de Heer Jezus in vers 44, waar hij dus niet verkeersregels, jonge vrienden, maar wel zoiets. Regels voor het bijbellezen meegeeft aan ons. Hij zegt daar: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten. Eigenlijk zouden we ook vers 46, 47 erbij kunnen moeten pakken, maar we proberen ons te beperken tot vers 44 vanmorgen in een drietal punten. Allereerst, Jezus geeft ons een belangrijke leesregel voor de Bijbel, voor de bijbellezen. Als tweede, Jezus is het onderwerp van het Oude Testament. En als derde, en dan komen we gewoon bij de toepassingen, dat is wat korter, Jezus de focus van ons bijbellezen. En dat is uiteindelijk gewoon ook de strekking van de preek en waar Jezus ons wil brengen met deze woorden die hij uitspreekt. Dus hij geeft een belangrijke leesregel. Hij is het onderwerp van het Oude Testament als tweede. En als derde, Jezus, de focus van ons bijbellezen. Gemeente, ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar als je dit hoofdstuk meerdere keren zou doorlezen, dan lijkt het allemaal net alsof het op één dag is gebeurd. Eén opstandingsdag. Dat mag je thuis nog eens doen, dan beleef je dat ook zo. Het lijkt net alsof Lucas doorschrijft van één streep van de paasmorgen tot en met hemelvaart, hè, vanaf vers 50. Alsof het direct achter elkaar gebeurt. Wij weten dat het niet zo is. Uit Handelingen, dat heb Lucas ook geschreven, Handelingen 1 vers 3. Er waren wel 40 dagen tussen dat begin en het einde van dit hoofdstuk, hoofdstuk 24. En daarom staat er ook door de uitgever, dat witte regeltje boven vers 50, hemelvaart, omdat daar een sprong in de tijd wordt gemaakt. Maar het lijkt niet zo eigenlijk, hè? Het lijkt in één dag. Nu zijn er uitleggers die zien wel meer van die sprongetjes in de tijd. Sommigen die zeggen dat het ook zo was tussen vers 43 en 44. Klinkt plausibel, ik heb erover nagedacht, ik weet het niet zeker. Er is gewoon discussie over, daarom licht ik dat even toe. Dan zou je een witregel moeten plaatsen tussen vers 43 en 44. Nou, het zou prima kunnen, ook volgens het Grieks. Hoe dan ook, ik ga er even maar van uit dat Jezus dat het één geheel is en dat Jezus toch nog reageert in vers 44 op die discipelen. Maar het maakt niet heel veel uit, maar ik wil er wel even op hebben gewezen. Het zou kunnen dat er iets nieuws begint daar, dat hij, Lucas, hier gewoon een gedeelte beschrijft waarin Jezus in bijzonder uitleg geeft voor hoe ze de schriften ook moeten begrijpen en wat er is gebeurd in Jezus' leven vanuit de schriften, hoe dan ook. Het kan ook dat hij reageert op de emotionele toestand van de discipelen na Pasen. Hè, want dat lazen we. Jezus verschijnt plotseling in hun midden. Ze zijn angstig, zeer bevreesd. Hij laat zijn handen, voeten zien. Want ja, zou het een geest zijn, dan gaat hij wat eten. Hij is zeker geen geest, hij heeft een lichaam, net als wij, alleen verheerlijkt. En dan volgt dat woordje dit in vers 44. De Heer Jezus begint in vers 44 over wat hij allemaal had gezegd voor de opstanding, voor Pasen, aan zijn discipelen. En wat Jezus dan doet, dan wijst hij zijn discipelen op het geschreven woord uiteindelijk. Kijk maar. Hij wijst op de wet van Mozes, de profeten, de psalmen. En dat doet hij ook in vers 46. Zo, zei hij, alzo is geschreven, is er geschreven. En alzo moest Christus lijden. Hetzelfde zie je hiervoor gebeuren in dat verhaal over die ontmoeting met die Emmausgangers. Hiervoor. Die mannen die waren in verwarring over de Heer Jezus. Ze meenden dat hij Israël verlossen zou worden. Hij is gekruisigd. En dan blijkt hij toch te leven volgens sommige vrouwen. En wat zien we dan in vers 27? Dan zie je hetzelfde als in onze tekst. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Dus dit is Jezus' opvallende aanpak sinds de opstanding. Hij laat zich niet direct zien. Daar hadden ze behoefte aan, toch? Hij bevestigt ook niet wat er allemaal is gezegd of gebeurd die dag. Wat Jezus doet is de Bijbel erbij pakken en hun inwijden in het geschreven woord. En dan op grond van het Oude Testament, zo noemen wij dat, jonge vrienden, dat is gewoon voor de Joden heel de Bijbel. Ook toen was dat heel de Bijbel, de Joodse Bijbel. En op grond van dat woord legt hij uit wat er allemaal moest geschieden. Moest met een goddelijk moeten. De Messias moest volgens de openbaring in het Oude Testament, de Bijbel van de Joden, moest dit gebeuren. En dan bewijst Jezus dat het ook alles over hem gaat. Dus wat zien we Jezus doen na Pasen? Hij geeft Bijbelstudie aan zijn volgelingen. Hij wijdt ze in het geschreven woord. En dat is er ook gaande in vers 44. Daarom leg ik daar de vinger bij. Ik weet het, er gebeurt meer op Pasen en dat is allemaal heel mooi. Hij stelt zijn discipelen terug, gerust, vrede. Hij bewijst dat hij lichamelijk is opgestaan. Zeker, de ooggetuigen moeten dat verkondigen. Maar wat hij vooral doet, is hun vertrouwd maken in die 40 dagen met hun Bijbeltje, zodat ze die gaan lezen zoals ze die moeten lezen. Dit zijn de woorden. Alles wat er geschreven staat, telkens horen we dat over Jezus lippen. Zijn lijden, sterven, opstanding en zijn hele leven is louter de vervulling van de Joodse Bijbel. Goed. Nu zal het niemand ontgaan vanmorgen dat Jezus op een opvallende manier spreekt. Hè? In vers 44 over het Oude Testament. Kijk maar. Hij noemt het de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Jezus beschrijft het Oude Testament op de manier zoals de Joodse Bijbel is geordend in onze tekst. De Joodse Bijbel is geordend in een driedeling. Bij ons is dat anders. Ze hebben echt wel dezelfde Bijbelboeken als wij, evenveel Bijbelboeken als wij. Alleen ze hanteren een andere indeling. Misschien heb je dat wel eens gezien in een Hebreeuwse Bijbel of een Joodse Bijbel. En anders kan je googelen. Maar die driedeling, die noemt Jezus. Dus je hebt eerst de Torah van Mozes, de vijf boeken. Dan heb je de profeten, dat wordt ook wel de Nevi'im genoemd. Dat zijn de drie grote profeten, zonder Daniel dus. En de kleine profeten, die 12 die wij kennen. En daarbij, bij die profeten horen ook gewoon Jozua, Richteren, Samuel en Koningen. Dus die geschiedenisboeken met de drie grote profeten. En de 12 is dan het middengedeelte van hun Bijbel. En dan krijg je daarna de geschriften, de Ketuvim. En daarin staat dan Spreuken, Daniel, Job, het begin met de psalmen, Ezra vind je daar, enzovoort, Esther, enzovoort. Prachtig, jammer dat wij in principe die driedeling niet hebben, die Jezus had. Als hij zijn Bijbeltje las, had hij deze driedeling. Niet die wij hebben, de Griekse indeling van de Septuagint. Maar in ieder geval moet het ons duidelijk zijn dat Jezus dus verwijst naar hun Bijbeltje, wat wij het Oude Testament noemen, in één woord de Tenach, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tenach. Iets belangrijker, veel belangrijker, is wat Jezus claimt. En daar is het mij vanmorgen om te doen in de verkondiging. Jezus zegt dat dit, alles wat er is gebeurd, wat hij heeft gezegd in zijn leven, dit alles moest vervuld worden. Wat over mij geschreven staat, zegt hij. Dus alles in het Oude Testament, volgens de Heer Jezus, gaat over hem. Ik wil even dat woordje alles heel dik druk onderstrepen. Jezus bedoelt niet slechts die teksten, daar hoop ik straks wel wat van te noemen, die teksten die over hem gaan in de messiaanse profetieën en beloften, die wij op zich wel kennen. Hij bedoelt met alles echt het complete Oude Testament. Dat allesomvattende zagen we ook in vers 27. Al de profeten, hè, Mozes en al de profeten, hij noemt daar alleen even nog de tweedeling. En in vers 46, al ze zijn geschreven en al ze moesten Christus leiden van de doden op zijn enzovoort. Er is dus over hem geschreven in alle geschriften en alle geschriften vervult hij. Eigenlijk wil dat woordje vervulling ook dezelfde omvattendheid onderstrepen hier. Dat woordje vervullen heeft in het denken van de Jood te maken met Gods reddingsplan. Zijn reddingsplan om zondaren te behouden. En dat reddingsplan heeft God geopenbaard vanaf Genesis tot en met Maleachi. Nou, al die Bijbelboeken, al die geschriften ontvouwen dat reddingsplan. En met dat reddingsplan, wat steeds duidelijker wordt, waar de zon steeds helderder gaat schijnen, gaat allemaal over Jezus. Wat het Oude Testament vooruitstuwt naar de komst van Christus in al die jaren, gaat over zijn leven, zijn werk, zijn sterven, zijn opstaan, alles. Moet je nagaan. Alles gaat over Jezus. Jezus is dus het centrale onderwerp van het Oude Testament, volgens zijn zeggen in onze tekst. Als hij zegt, alle geschriften, die driedeling, alle Bijbelboeken, betekent dat dat Jezus het hoofdthema is, de hoofdpersoon, het onderwerp wat alle geschriften in het Oude Testament ook verenigt en samenbindt. Het hele doel van God spreken vanaf Genesis 3 is Jezus, volgens zijn zeggen. Dat wil hij dus onderstrepen met het woordje al. Ik hoop daar nog wat meer met u over na te denken in de toepassing. Maar neem het mee. Centrale onderwerp. De hoofdpersoon. Het grote doel. Het hoofdthema. De redder en de redding door hem. Daar draait het helemaal over. Ook dat woordje vervulling wil dat zeggen. Daar is God mee bezig. Daar werkt hij op aan. En daar gaat het over. Wij kennen zijn naam. Maar zijn persoon, daar gaat de hele Bijbel over. Nou, nu even een open deur. U voelt die wellicht wel aankomen. Ervaart u dat ook als u de Bijbel leest? Als je prediken leest? Of Nehemia? Krijg u ook die indruk van wat Jezus zegt hier? Alles, allesomvattend. Iedere openbaring, ieder stapje wat God zet in de voortgaande openbaring. Alles, alles wijst naar Jezus. Heb u dat ook als u Esdra of Nehemia leest? Of Esther? Kijk, wij belijden graag, ik hoop niet dat ik iets nieuws verkondig vanmorgen. Wij belijden graag dat de Bijbel gaat over de Heer Jezus en dat de Bijbel wijst op de Heer Jezus. Maar wees eens eerlijk. Als ik mij niet vergis, dan gaat het bij ons Bijbellezen vaak zoals het Columbus verging. Die grote ontdekkingsreiziger, weet u wel. Columbus die wist niet waar hij naartoe ging. Columbus wist niet waar hij aankwam toen hij land had gevonden. En Columbus wist niet waar hij geweest was toen hij thuis kwam. Zeg zo. Dat is natuurlijk een beetje een grapje natuurlijk. Ik zeg het met een knipoog, maar dit is natuurlijk een vervelend pijnpunt van ons Bijbellezen vaak. Je doet de Bijbel dicht en je denkt, waar gaat het over? Wat moet ik hiermee? Dus daarom eerlijk, is het uw ervaring wat Jezus hier duidelijk maakt aan zijn discipelen? Jezus zei het ook in Johannes, je onderzoekt de schriften, je denkt erdoor het eeuwige leven te hebben, maar die zijn het die van mij getuigen. Nou, de schriften, meervoudsvorm, het hele pakket, ieder Bijbelboek, iedere pagina. Blijkbaar is het volgens Jezus zo dat als je het Oude Testament steeds meer gaat begrijpen, dan is dat hand in hand hetzelfde als steeds meer groeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Dus wil u weten of u iets hebt begrepen van Gods woord, dan gaat het meteen ook hand in hand over groei en kennis van de Heer Jezus Christus. En de vreselijke keerzijde is ook waar. Iemand die de Heer Jezus niet kent, of in ieder geval nauwelijks of niets van hem ziet, blind voor hem is. Het is allemaal mist. Die ontgaat niet maar iets, die ontgaat de hele centrale boodschap. Die ontgaat het belangrijkste waar het nu juist om gaat. En daarom dat voorbeeld van die verkeersregels. Die ontgaat dat wat zijn veiligheid aanbiedt. Dat wat op de goede weg leidt. Dus die is in gevaar van omkomen. Moet je nagaan. Dat is niet zomaar iets. Je zou daarom kunnen zeggen, arme blinde bijbellezer. Als dat vanmorgen u geldt, dat u niet ziet dat het overal gaat over Jezus. En dat ook echt niet oppik. Voor uzelf. Je zou kunnen zeggen, arme Messias beleidende Joden, die het ook niet zien. Allemaal hebben we uiteindelijk nodig wat er gebeurt in vers 45. Voor het eerst, maar ik spreek voor mezelf, ook telkens opnieuw, dat Jezus het verstand verlicht en opent, zodat ze de schriften verstaan. Hoe is dat bij u? Verstaat u hetgeen gij leest? Verstaat u de schriften werkelijk? En dat kan u alleen zeggen als u zicht hebt gekregen en voortdurend zicht krijgt op deze Jezus. Dan maken we een stap naar het tweede punt. Jezus is het onderwerp van het Oude Testament. Wat we in het tweede punt doen, gemeente, is in alle bescheidenheid wat bladeren door het Oude Testament, in gedachten althans, om de waarheid te zien van deze weergeloze claim van Jezus. De claim waar Joden nog steeds op kauwen en waar een blinde zondaar nog steeds tegenaan loopt. En dan geef ik toe dat we natuurlijk maar net het topje van de ijsberg bekijken. En de meest bekende dingen. Ik hoop dat ik een beetje aansluit bij wat u weet. En dan zou dat moeten doorgroeien naar die onbekende terreinen waar we Jezus nog niet zo goed zien. Maar laten we beginnen vanmorgen, als we het hebben over het topje van de ijsberg. Laten we beginnen bij die rode draad van de belofte. Die moet u wel in de gaten hebben, hoop ik inmiddels. En ook kunnen dromen. De rode draad van de belofte van het begin in al die profetieën op den duur, die uitlopen op de vervulling. En we weten dat het begon met de slangendoder, de moederbelofte in Genesis 3. En dat ontvouwt God verder in dat nageslacht, dat zaad van Abraham, Genesis 12. Gelijk linkje Galaten 3 leggen. Want daar gaat het over, het evangelie, zegt Paulus in Galaten 3. En dan ontvouwt God zich verder. Dan gaat het naar die stam van Juda in alle 12 stammen. En dan komt daar iemand uit, een heerser. En even later het allergrootste kruispunt in de geschiedenissen van na Genesis 2 Samuel 7. Het allergrootste kruispunt, dat is Utrecht Centraal, na Amsterdam Centraal. Dan gaat het over die openbaring van God aan David via Nathan. Dat hij in zijn huis verder zal gaan. Dus vanuit Abraham, Jacob, Juda gaat God verder met David om daar zijn Messias uit te laten voorkomen. En dan gaan de profeten openbaren hoe die Messias eruit zal zien. Hij zal ter wereld komen als maagd, zegt Jesaja 7. Stadje Bethlehem wordt hij geboren, zegt Micha 5. Uit Egypte zal hij geroepen worden, zegt Hosea 11:1. Dat weet u wel. Hij zou met de geest van de Heere gezalfd worden om de blijde boodschap te brengen. Jesaja 61, haalt Jezus aan, Lucas 4. Hij zou de koning zijn, arm, rijdend op een veulen. Van een ezelin, een jong. Zacharia 9:9 hebben we toch pas gehoord. Hij zou ook verraden worden door een nabije vriend. Dat had je Psalm 41 aangekondigd. Jesaja 50 had aangekondigd dat hij geslagen zou worden. Dat hij bespuugd zou worden, zijn baard eruit geplukt. Psalm 22 had bezongen dat soldaten zijn kleding zouden verdobbelen. Zacharia 12 had aangekondigd dat hij doorstoken zou worden. En Jesaja 53, hoe dat zou gaan, plaatsvervangend voor de zonde van het volk. Hij zou hun ongerechtigheid dragen. En het Oude Testament had ook aangekondigd dat hij zou opstaan uit de doden. En zelfs op de derde dag, Hosea 6, vers 2. Maar net zo goed het beeld van Jona en de vis. Dit zijn nog maar de duidelijke teksten. We zouden nog kunnen inzoomen op onduidelijkere teksten die de opstanding van Jezus aankondigden. Want ook Psalm 22 veronderstelt dat. Nou, dus in heel de heilsgeschiedenis, zo noemen we dat. Vanaf Genesis 3 tot het einde. In heel de heilsgeschiedenis. In die relatie tussen God en zijn volk gaat hij het steeds duidelijker maken. Wie hij is die hun zal redden. In alle beloften, in alle profetieën. Topje van de ijsberg. Op een andere manier deed God dat ook. Hij gaf voorafschaduwingen. Dus onthoud het maar 1, de profetieën 2, de voorafschaduwingen van de Heere Jezus. Denk maar aan het paaslam, dat weet onze jongen wel, met het bloed aan de deurpost, het paaslam van de uittocht. Maar Jezus is ook degene die bovenaan stond, aan die ladder daar bij Bethel, dat zegt hij in Johannes 1. Hij was die worstelaar met Jacob, bij de Pniel. Hij was die engel des Heren die het volk beschermde. Hij was die geslagen rots die water gaf in de woestijn, dat is minimaal Johannes 4 en 7. Hij was die verhoogde slang, Johannes 3, die redt van de dood. Hoor je dat? Daar gaat het om. Zo zou je Bijbel moeten lezen. Hij was het manna wat uit de hemel was neergedaald dat het leven geeft. Overal gaat het over Jezus. De intocht in het beloofde land na het woestijn. Jozua, maar ook die engelfiguur, de aanvoerder van het leger van de Heere die de overwinning brengt. Alles is Jezus. Maar ook onderweg, de samenkomst tussen God en mensen, de tabernakel. De offers die dat mogelijk maakten. Het gaat over Jezus. Maar ook als de wijsheidsmannen als Job of Spreuken, hè, Salomo of andere, Ethan. Als die hun mond openen, dan gaat het uiteindelijk over de Heer Jezus. Hij is de ware wijsheid, zegt Colossense 2. In hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Nou gaat het over de rechtvaardige leider, Jozef. En later David en zoveel anderen. De rechtvaardige leider in het Oude Testament, die de psalmen bezingen, zoveel psalmen, ook 22, gaan over Jezus. Dus dat is het tweede, allerlei schaduwen. Net zo goed als derde is de Heer Jezus de ware vervuller van alle belangrijke ambten. Nou, die komen we ook telkens tegen. Weer een bordje dat weer wijst naar Jezus. Hij was de ware richter natuurlijk. Daar vroegen de richters ook om uiteindelijk. Ze wezen naar hem, maar ze waren ook verlegen om deze Jezus. Want alleen Jezus bracht werkelijk recht en gerechtigheid. De richters waren beperkt of ze faalden. Jezus was de ware profeet, waar alle profeten naar verwezen en om verlegen waren. Jezus openbaarde ons wel de diepste waarheid over God en zijn hart vol genade en liefde. Hij heeft hem ons verklaard, zegt Johannes 1. Jezus is de ware priester waar alle priesters naar verwezen, maar ook onverlegen waren. Ze moesten verzoening doen voor zichzelf. Jezus niet. Hij kan ons werkelijk bij God brengen en ons werkelijk met hem verzoenen door zijn eigen offer. Jezus is de ware koning waar alle koningen naar verwezen, maar ook onverlegen waren. Hij verlost werkelijk en beschermt zijn volk werkelijk voor het eeuwig oordeel. Hoe? Door als koning voor zijn volk aan het kruis te gaan. Die doornenkroon weet u wel. En nu regeert hij en leeft hij, zoals geen koning ooit macht had, om zijn volk werkelijk te beschermen en te leiden door zijn woord en geest. Maar weer een stapje als vierde. Jezus is ook de vervulling van alle belangrijke personen in het Oude Testament. Jezus is de ware Adam, die niet verleid werd toen de verzoeker kwam. Ja, dat was niet meer in een tuin, een lusthof die vertelde op allerlei manieren dat God lief had en goedgunstig was en het geluk voor ogen had. Hij kwam terecht in een woestijn waar wij ook terecht kwamen. En die tweede Adam, die wordt daar beproefd en verzocht en hij houdt het proefgebod volkomen. Zodat wij door zijn toegerekende gehoorzaamheid kunnen zijn wie we allemaal moeten zijn en niet zijn. Daar gaat het over van meet af aan. Als we maar een paar letters lezen in onze Bijbel, zien we al de vraag om Jezus en zien we wat hij zal zijn voor zijn volk. Jezus is de betere Abel, die ook als onschuldige werd gedood en zijn bloed vergoot, maar Net niet als met Abel roept zijn bloed om veroordeling, maar zijn bloed spreekt van betere dingen, zegt Hebreeën 12. Wat dan? Jezus bloed pleit bij God voor onze vrijspraak. Jezus is de ware en betere Henoch die wel volmaakt wandelde met God, zodat wij in hem het getuigenis kunnen hebben dat wij God behagen, Hebreeën 11. Jezus is de ware en betere Abraham die gehoor gaf aan Gods roeping om het veilige vaderhuis te verlaten. Dat moest Abraham ook. Om in die weg van omzwerving en ontbering de stamvader te worden, net als Abraham, maar dan van het nieuwe volk, het volk van God. Hij kreeg die nakomelingen als sterren aan de hemel. En zo leefde Jezus als Abraham ook op de belofte. En verwerft hij nog al die sterren, zijn volk. Hij is onze stamvader. Jezus is de ware en betere Isaac, die door zijn vader werd geofferd op de berg, maar dan zonder ram. En die woorden die God zei tegen Abraham, daar moest je over nadenken, poosje thuis. Abraham, die zei tegen, of God zei tegen Abraham, nu weet ik dat u mij lief hebt, omdat u uw zoon, uw enige die u lief hebt, mij niet onthouden hebt. Die woorden die zou iedere geredde zondaar met de diepste verzekering in zijn ziel moeten uitspreken richting God aan de voeten van het kruis. Nu weet ik dat u mij lief hebt. Omdat u uw zoon, uw enige, die u lief hebt, mij niet onthouden hebt. Dat is de bedoeling van Genesis 22. De diepste verzekering van vaders liefde. Jezus is de ware en betere Jozef die gezeten aan de rechterhand van de hoogste koning, niet Farao, maar God zelf, die vanaf die plaats vergeving schenkt aan degene die hem verraden en verkocht hebben, staat in Handelingen 5. Verhoogd om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. Hij is de verhoogde Jozef die daartoe ook zijn macht inzet om levens te veranderen en te behouden als de ware Safnat Paanea, behouder van het leven. Ziet u hoe mooi Jezus is in heel de Bijbel. Jezus de ware Mozes, die de kloof tussen die heilige God en het onheilige volk overbrugt. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond, zegt Hebreeën 3. Die de wet niet geeft op stenen tafelen, zoals Mozes dat deed als bemiddelaar. Maar hij geeft zijn geest om die wet te schrijven in ons hart. Veel heerlijker dan Mozes is Jezus. Hij is de ware Jozua. Hij is de leider en de voorloper die zijn volk brengt in het land, vloeiende van melk en honing. Maar dat was ook maar een schaduw van het nieuwe Eden, de nieuwe schepping, zegt Paulus in Romeinen 4, 13 of 14. Jezus is ook de ware en betere Simson, die plagende vijand van ons, want dat doet hij, die plagende vijand in de val lokt. In zijn dood verslaat hij de grootste vijand tot winst voor zijn volk, net als Simson. En hakt hij hem de kop af. Maar dat zien we ook al bij David. In die overwinning op Goliath zien we de Heer Jezus die de zonde en de dood overwint. En dat voor het hele volk wat maar slechts het toekijken had, inclusief Jonathan. Toekijken. Hij geeft zijn volk de zegen zonder een vinger uit te steken. Jezus is de ware Salomo. Nogmaals, ziet u hoe mooi uw Bijbel is als het zo over Jezus gaat. Grenzeloze macht had Salomo. De heerlijkheid van zijn koninkrijk was niet te overtreffen. De vrede en voorspoed was groot en haast wereldwijd voor de toenmalig bekende wereld. Zo regeert Jezus nu al. En zo zal het worden als hij straks zichtbaar regeert op aarde. Maar Jezus is ook de ware Job. Job, de onschuldige leider, maar Jezus was de ware onschuldige leider op aarde. Die net als Job aan het slot van het Bijbelboek een voorspraak is voor die gebrekkige vrienden van hem. Ben u een vriend van Jezus? Zo bewaart hij hen door voorspraak. In Gods gunst, de ware Job. Met die tekenen die zijn lijden vertellen. Jezus is de ware en betere Elisa. Want hij genas toch melaatse. Hij opende toch de ogen. Ja, hij bracht zelfs een kind terug uit de dood. Jezus. Ziet u Elia? Veel meer dan Elia's dood leidde Want die leidde tot een opstanding, Elia's dood. Veel meer leidde Jezus dood tot een opstanding van oneindig velen. Een schare die niemand tellen kan. Als hij sterft en daarna opstaat. Jezus is de ware en betere Esther. Want hij zette niet alleen zijn leven op het spel om het volk te verlossen. Maar hij offerde het daadwerkelijk op voor zijn volk om het te redden. Jezus is de ware en betere Jona. Die tijdens de storm van Gods oordeel, dat was het. Overboord geworpen werd om zondige weglopers, die Jona figuren. En zo staat u bij God bekend. Om die binnen te halen uit die storm van het oordeel. Voor Jezus geen vis. Zodat wij een vis zouden hebben tot ontkoming en opstanding. Nou ja, dat is de boodschap van onze Bijbelgemeente. Dat is hoe de oud-testamentische gelovigen in al die schaduwpatronen, voorzeggingen, profetieën zagen op de Heer Jezus. Ze kenden zijn naam niet, maar wel wie hij was. De ware en betere heilbrenger. Maar niet alleen in belangrijke personen was Jezus zichtbaar. We kunnen nog een stapje verder, ik weet niet waarin u zit, 5 of 6. Maar Jezus is ook de vervulling van bijzondere gebeurtenissen. En deze is helemaal belangrijk. Ik hoop dat ik tot hiertoe niet veel nieuws heb gezegd. Behalve dat uw Bijbel heel mooi is, omdat hij overal over Jezus gaat. En zijn heerlijkheid. Maar deze is vaak iets lastiger voor ons. Maar ook in de geschiedenissen, in de belangrijke kruispunten van Israëls geschiedenis, gaat het uiteindelijk over Jezus. Hij vervult die. Ik wil er een enkele noemen. En probeer dat dan voortaan ook mee te nemen als u uw Bijbel leest. En we zitten weer in een kruispunt als de ballingschap of andere, de uittocht en dat soort dingen. Nou, Jezus, hij typeerde zijn dood met de doop, hè? Ik denk dat sommigen dat weten, Lucas 12. Hij zei daar, ik moet met een doop gedoopt worden en hoe word ik geperst? Of hoe beklemt het mij? Totdat ik het volbracht heb. Volbracht, u hoort het woordje goed. Nou, Jezus beschreef daarmee zijn kruisdood dus, hè, als onderdompeling in het water. Nou, wat voor water? En dan moet je het Oude Testament al hebben begrepen, anders snap je niet eens iets van het kruis. Wat voor water? Waar zag water op in het Oude Testament? Water. Doopwater. Waar zie je doopwater op? Ja, van je zonde afgewassen. Dat hebben wij inderdaad ervan gemaakt. Maar dat is stap 2. Stap 1 is het water van het oordeel. Sinds de zondvloed, waarin de eerste mensheid compleet vernietigd werd als Gods oordeel. Sinds het water van de Rode Zee, waarin de vijanden van God compleet vernietigd werden, Farao en zijn legers, staat het water voor een beeld van Gods oordeel en ongenoegen in het Oude Testament. In de psalmen, psalm 69, maar psalm 42, zoveel, hoor je dichters, ik ga kopje onder in het water, ik verdrink in, ja luister maar goed, ze hebben het altijd over oordeel, ongenoegen. Dus Jezus, hij vergelijkt wat er gebeurt aan het kruis, als ondergaan in de zondvloed. Als verdrinken in de Rode Zee. Als vernietigd worden door God buiten de ark. En zo gaan de wateren van het oordeel waar de dichters over zingen, ook over Jezus heen in de psalmen. Zo kan je alle psalmen lezen over het kruis, Goede Vrijdag. Het is daarom ook geen wonder dat Petrus later, die Jezus dit hoorde uitleggen en die ook Jezus hoorde spreken over zijn doop aan het kruis, dat hij in hoofdstuk 3 van zijn zendbrief de doop linkt aan de zondvloed. Hij heeft opgelet. Hij begreep het. En natuurlijk, na de zondvloed weten wij ook dat er een opstanding volgde. Want wat kwam er na de zondvloed boven water? Een hele nieuwe wereld. Een hele nieuwe schepping. Nou, maar dat is precies wat de opstanding is. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Daar brengt voorbij Goede Vrijdag, als de zondvloed voorbij is, komt die nieuwe wereld boven op de Paasmorgen. Als Jezus opstaat, dan breekt een nieuwe schepping door. De nieuwe wereld. Nou, dat is maar om een patroon te noemen. Dat is wat er gebeurt als Jezus sterft en opstaat. En dat is wat er gebeurde als het ware toen Israël zo door de Rode Zee ging. Teken van de doop, 1 Korinthe. Belangrijke gebeurtenissen als de zondvloed vertellen dus iets van het evangelie. En net als de uittocht uit Egypte. Nou, zo ook de ballingschap, die noemde ik net al. Want de ballingschap van Israël in het oordeel van God en de verwoesting van de tempel die daarmee gepaard ging, werd ook vervuld in het leven van de Heer Jezus. In die 3-urige dikke duisternis ging hij in de ballingschap. En wat gebeurde er op dat moment met zijn lichaam? Dat hij een tempel noemde. Het werd verwoest. Dus zo zou je iedere profetie, maar ook iedere geschiedenis van het oordeel naar de ballingschap kunnen betrekken op het evangelie. Maar daar bleef het erbij bij de ballingschap. Er kwam weer een uitocht, een tweede exodus. Zo noem je zij dat althans, een tweede exodus. Vanaf hoofdstuk 40 wordt dat heel duidelijk. Er komt een nieuwe uitocht. En wat zeg je, zei je dan? Ergens in hoofdstukken 50, 52, 54. Dan zegt hij, die exodus die zal leiden naar een nieuw Eden. Letterlijk gebruikt hij het woord Eden. Een nieuw paradijs, een nieuwe lusthof. En dat is wat Jezus uitocht doet na de ballingschap, na het verwoesten van zijn lichaam. Leidt hij uit in het nieuwe Eden, uiteindelijk de nieuwe schepping. Nou, zo zouden we nog een poosje door kunnen gaan, maar ik hoop dat het punt helder is. Je zou kunnen zeggen met goddelijk gezag, maar in ieder geval, hier spreekt de profeet aller profeten. En hij vertelt dat alles in de 5 boeken van Mozes, Torah, alles in de Neviïm, de profeten, alles in de geschriften waar de psalmen mee beginnen, vinden een vervulling in hem. Dus heel het Oude Testament, pagina voor pagina. Als je een vers zou afpellen en je zou het weer gaan plaatsen in de context, kom je overal in de context, kom je Jezus tegen. Specifieke informatie over de grootste zegen die onze wereld heeft ontvangen uit Gods hand. En hij heet Jezus. En het is een liefdesgave van hem aan ons. En eigenlijk doet Jezus er nog een schepje bovenop in 46, 47. Ik stip het maar aan. Maar eigenlijk doet hij er nog een schepje bovenop. Hij zegt dan dat het Oude Testament niet alleen beschreef in vers 46 hoe hij dus moest lijden en moest opstaan. Maar in één adem, in het Grieks hangt 46, 47 helemaal samen als één zin. In één adem zegt hij, dit vertelde het Oude Testament eigenlijk al. In zijn naam gepreekt worden bekering en vergeving van zonde. Die samenhang veronderstelt het Grieks. Ik snap wel, het is hier het zendingsbevel. Maar hij wil eigenlijk zeggen, wat het Oude Testament al zei over wie ik ben, dat hing meteen ook samen met vergeving van zonde. Bekering. Dus je zou kunnen zeggen, en dat is in ieder geval wat Jezus zegt hier, het evangelie wat u gelooft, dat u zondag hoort, en ik hoop dat u het gelooft, anders is het goed fout. Maar het evangelie wat u wordt verkondigd, in ieder geval, dat hebben ze nou in het Oude Testament allemaal gehoord. Of gezien. Het waren ook plaatjes, maar er werden ook beloftes gegeven. Dingen aangekondigd. Maar dat evangelie, daar zijn ze allemaal door gered in het Oude Testament. In de weg van bekering van zonde hebben ze vergeving ontvangen. In Jezus' naam. Omdat hij de vervulling is van alle dingen in het Oude Testament. En dat moet de wereld verkondigd worden. Ook vanmorgen. Iedereen kan gered worden in de weg van bekering, dus in het loslaten van zonde en belijden dat je het kapot hebt gemaakt en fout hebt gedaan. Iedereen kan in die weg, die de toevlucht neemt met lege handen naar Jezus, vanmorgen levensgrote vergeving ontvangen, maar ook weer opnieuw vergeving ontvangen om Jezus wil in zijn naam. Om zijn lijden, sterven en opstaan. Dat is de blijde boodschap. Die uiteindelijk Abraham in een notendoppel hoorde. En eigenlijk daarvoor Adam al. God gaat het doen wat wij niet meer kunnen. En hij schenkt wat wij nodig hebben. Mild en overvloedig. Opdat het alleen maar wat op de Pinksterdag gebeurde. Aannemen zou zijn van uw kant als schuldige zondaar bij hem. Die hij lief heeft. Al zo lief had God de wereld dat hij dat deed. Dat u al geraakt, die liefde. Heb je al genoten, die vergeving. Heb je het losgelaten, die rottige zonden die God zo verdriet doen. En beledigen. Dat onrecht. Richting hem. Dan gaan we naar de toepassingen. Of toepassing eigenlijk, het derde punt tot slot. De focus van ons Bijbellezen. Het is natuurlijk een open deur, maar ja, zullen wij dat voortaan doen, gemeente? zullen wij voortaan die antenne aanzetten. De focus op de Heere Jezus in alles wat wij lezen. Die leesregel die hij hier zijn discipelen meegeeft, neem u die mee vanmorgen. Dus dat u in al het Bijbellezen eerst uzelf richt op Jezus. En ook bid om die geest die werkzaam is in vers 45, die het verstand opent en verlicht. Om Jezus wil. Want, en u mag mij corrigeren hoor, maar ik heb de ervaring bij mezelf en ook bij mensen om me heen, dat wij heel makkelijk de Bijbel lezen met betrekking tot onszelf. Wat betekent dit voor mij? En wat moet ik doen? Of wie moet ik zijn? Of nog populairder, wat kan ik hierbij voelen? Want het moet natuurlijk wel iets, het moet een soort emotionele update hebben in mijn stille tijd. Een opheppertje. En dan kunnen we daarna aan het werken. Dat vieze mens middelpuntige. Dat zijn we bezig met onszelf. God openbaart zich. Het draait om hem. En vooral Jezus. Dus laten we bij het Bijbellezen daar beginnen. Waar God begint. De openbaring van hemzelf. En dan wijst hij overal naar Jezus. Hij is het centrale onderwerp. En natuurlijk, ik geef wel toe, u mag uzelf wel spiegelen. Maar houd dat dan op de tweede of derde plek. 1 Korinthe 10 laat zien dat we ons moeten spiegelen aan de geschiedenissen. Hebreeën 11, de geloofshelden. Die laten ons zien dat we ons mogen spiegelen, tuurlijk. Maar de eerste vraag moet zijn, waar is Jezus? Wil u dat meenemen vanmorgen? Waar is Jezus? En dan wordt Bijbellezen ook heel wat fijner, dat beloof ik u. Vraag uzelf, waar is Jezus als oplossing? Of waar is Jezus in de neerwaartse spiraal van Israëls geschiedenis? Of waar is Jezus in dit patroon van vernedering en verhoging? Zoveel patronen van vernedering en verhoging. Zoveel, Daniel ook. Zoveel, Jozef, enzovoort. Waar is Jezus in het thema van overwinning door zwakte? David bij Goliath was natuurlijk overwinning door zwakte. En het patroon is overal. Waar is Jezus in het conflict tussen slangen en vrouwenzaad? Er is zoveel strijd en spanning. Waar is Jezus in dat onmogelijke wat kortsluiting geeft tussen de heilige God van Israël en dat onheilige volk? Waar is Jezus daar? God die zijn volk lief heeft, maar zijn volk op geen enkele manier ervan overtuigd krijgt dat hij hen lief heeft. Ze gaan altijd maar naar anderen. Afhoereren. Waar is Jezus? Wie heeft God wel lief? Waar is Jezus de enige hoop en al die openloosheid van de vastgelopen geschiedenis van Israël? Waar is Jezus in het lijden van zoveel mensen in het Oude Testament? Waar is Jezus zo nodig? Stel die vraag. Waar is Jezus? Want wie Jezus over het hoofd ziet, die leest de Bijbel niet anders dan een orthodoxe Jood. Of eigenlijk als een moslim, die leest ook gewoon zo moralistisch als wat. Een regeltjesboek en zo ontvangen de Joden dat boekje om als instructie. Als richtingwijzer voor het dankbare leven. Dat is het. Maar veel minder. Dus lees uw Bijbel gemeend als boek over Jezus. Focus op hem. God die in Christus heil bewerkt voor zondaren, voor zijn verbondsvolk. En natuurlijk ligt er ook een toepassing voor mij. Dat geef ik toe. Ik kan die kort in mijn zak steken. Als ik Jezus niet preek, heb ik de tekst niet gepreekt. In ieder geval de tekst niet in de context gepreekt. Want hij is het grote onderwerp van de Bijbel. Calvijn die zegt dit, en dan trekt hij een conclusie. Hij zegt, als iemand de wet en de profeten grondig zou doorzoeken, zou hij geen enkel woord vinden dat ons niet naar Christus zou toetrekken en ons bij hem brengt. Mooi, hè? Geen enkel woord, zegt hij. Dus hij wil zeggen, eigenlijk ieder woord wijst wel naar Jezus of vraagt om hem. Nou, tegelijk, en dat zou de volgende toepassing zijn, tegelijk, als wij focussen op Jezus en wij snappen dat hij de hoofdpersoon is, zou dit onze aanbidding van hem moeten voeden en onze toewijding aan hem. Want hoe groot is Jezus wel niet als pagina's, 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 pagina's vol over hem gaan? Hoe groot is hij ervan? Als hij die veelzijdige diamant is die overal schittert in al die tekstwoorden van het Oude Testament. Hoe glorieus is Jezus niet als God zijn best doet in al die duizenden jaren geschiedenis. Duizenden jaren geschiedenis. Om voor te sorteren op hem. Waar alles om vraagt. Hoe glorieus is Jezus dan niet als alles vraagt om hem. Ook uw leven. Ook uw levensgeschiedenis. Hoe groot is hij dan wel niet. en tegelijk hoe aanbiddelijk. Toch? Alle verafschaduwingen vervult hij heerlijk. Alle geschiedenissen, alle profetieën, alle problemen, alle wetten, alle ambten, alle offers, alle feesten. Alles heeft met Jezus te maken. Hoe schitterend is zijn heerlijkheid dan wel niet? En hier breekt mijn hart. En ik schrik hier soms zo vaak van, bij mezelf, maar ook bij anderen. Hoe blind ben je wel niet als je dit niet ziet. En als je niet blij wordt van je Bijbel en blij wordt van Jezus. Als we hem weer open doen en lezen aan tafel of in de stille tijd. Wat bezielt ons? Dat wij niet voortdurend ons vergapen aan Jezus' heerlijkheid. Die overal naar ons toe schittert. Zelfs in het diepste zwart van het Oude Testament. Wat bezielt u dat u uw Bijbel niet stuk leest? Als je van Jezus houdt, dan ga je toch verdiepen in van wie je houdt. Zo werkt het toch in een relatie, in een huwelijk. Wat gaat u in de hemel doen als de Christus der Schriften niet uw hoofdthema is in het besteden van die kleine uurtjes die u over hebt? Een plek van weet ik veel waar we ons mee vullen. Jezus is de enige ontsluiting van alle falen, ook uw falen. Word je er niet blij van? Jezus is de uitkomst van alle vastlopers, ook dat waar u dagelijks tegenaan loopt. Jezus is de sleutel op de gevangenis van de val, waar niemand uitkomt. Jezus is de getrouwe, waar alles schittert van ontrouw. Jezus is de verzoening van die bergen met zonde. Jezus is het die overal staande bleef, waar iedereen onderuit gaat. Ziet u Jezus schitteren? Hoe kunnen we ooit over Jezus uitgedacht raken? Bij het overdenken van de nood, van onze ellende, van de drama's, van de geschiedenissen van Gods volk. Overal zwarte bladzijden en overal zwarte stippen en vlekken in mijn leven. Ziet u Jezus niet schitteren iedere dag als die enige oplossing, de heerlijke diamant, de blijde boodschap, de verlosser, zaligmaker, de bevrijder, de koning. Dus hoe vreselijk is ongeloof wel niet? Ik bedoel, ja, ik vind het heel erg als vergelijking, dat klopt eigenlijk gewoon niet, maar ik zeg het toch, als we een boek lezen, snappen we allemaal wie de hoofdpersoon is. En als je een film kijkt ook, dat snappen we allemaal. Allemaal! Hoe blind ben je wel niet als je niet snapt dat het gaat om Jezus en dat je hem nog niet hebt gezien, dat je het nog niet in de gaten hebt gekregen. Precies, dat is onze geestelijke toestand. Dat is onze geestelijke toestand. Allemaal letters, allemaal, nou ja, goed, beschuldigingen, hoe vaak nog terecht ook. Maar we zien Jezus niet. Hoe blind ben je dan wel niet? En dan weet u gelijk hoe blind u bent, aan de hand van hoeveel u van Jezus ziet. En dat is schuld. En ook, hoe zwaar zou God, hè, de hoofdauteur van Gods woorden, de God zelf, God de Vader, hoe zwaar moet hij niet beledigd zijn als hij door de Heilige Geest geïnspireerd u een boek geeft voor uw zaligheid. Een boek dat gaat over zijn Zoon. Het geschenk van zonders liefde aan deze wereld. Dus een bewijs van zijn liefde. En de boodschap, uw redding in Jezus Christus. Hoe beledigd moet hij wel niet zijn als u hem niet dagelijks, telkens bij het Bijbellezen aan het hart drukt, waardeert, koestert, aanbidt. Dat u vrolijk bent om het heil wat hij bewerkt. Hoe beledigd moet God de Vader wel niet zijn dat u het liefste wat hij hebt onderwaardeert, passeert of zelfs niet ziet of verwerpt in ongeloof. Ziet u hoe tricky het is om de Bijbel te openen en je ogen de kost te geven en je hart geen in uw hart sluiten van Jezus. Geen liefhebben van die God die Jezus geeft uit liefde aan deze wereld. Goed. Jezus is er op iedere pagina. Hij schittert. En de Geest beweegt u van binnen tot het geloof, tot het zien op hem, tot het toevertrouwen aan hem. En dat is precies de bedoeling van uw Bijbellezen. Elke dag weer, zodat we na ontvangen genade verder groeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. En daarom roep ik op vanmorgen met klem. Neem afstand van alles wat u verblindt voor Jezus, want u geeft uw ogen de kost. Niet in Jezus. Neem afstand van alles wat u verblindt voor hem en weghoudt bij hem. Onthoud het, Jezus is de overwinnaar van het kwaad. Hem moet u hebben. Jezus is de vernieuwer van de schepping. U hebt geen toekomst zonder hem. Jezus is de vernietiging van de dood. Uw dood zal de eeuwige dood worden. Jezus is de bewerker van het onvergankelijk leven. Jezus is de zegen die de vloek te niet doet. Jezus is het hoogtepunt van de openbaring van God. Hij moet u kennen. Hij, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Hij, de losprijs voor velen. Hij, de middelaar tussen God en ons. Hij is de aanbiddelijke liefhebber van onze ziel die alleen maar ons hart kan vervullen. Zie op hem. Niets in de wereld is zo groot als Jezus, als alles over hem gaat. Niets in de wereld verdient meer aanbidding als alles over Jezus gaat. Niets zou ons meer moeten verheugen dan het Bijbel lezen, omdat daar Jezus aan ons wordt geopenbaard. Begrijp u het? En dan, kind van God, als alles in de schriften draait om Jezus en de hele wereldgeschiedenis draait om Jezus en het zal voor eeuwig draaien om Jezus in de hemel, want het lam staande als geslacht van voor de grondlegging der wereld staat in het middelpunt. Laat dan Jezus het middelpunt zijn van uw overdenking, van uw tijdbesteding, van uw leven. Als hij het gezicht van de onzichtbare God voor eeuwig aanbeden zal worden en het draait om hem van begin tot eind, laat uw leven van begin tot eind draaien om hem. Uiteindelijk is dat toch ook een terechte gevolgtrekking, of niet? Als alles over hem gaat, dan moet het over hem gaan. En anders gaat uw leven nergens over. Is uw leven zinloos, verloren en verspeeld. Dus laat hem de vervulling zijn van uw hart en leven als hij alles vervult. Laat hem het doel zijn als hij het doel is van Gods openbaring. En laat hij uw hart en leven zijn als hij de bestemming is waar alles op aanloopt. Koester Jezus als de aanbiddelijke diamant die u toeschittert op iedere pagina. En bid voortdurend of u hem mag zien. Zo zal het evangelie de kracht van God tot zaligheid zijn. En dat gaat niet alleen over de startmotor. De zaligheid is er de finish. Zo komen we thuis. Met Jezus in het oog en in het hart. En dan gaat het zien door het geloof over naar aanschouwen. Ik heb geen bijbeltje meer nodig. En dan ken ik hem goed. Ik heb hem hier gezien. Die mijn ziel lief heeft. Amen. We gaan de lofzang van Zacharias zingen. Vers 4. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht, evangelielicht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid en hunne schuldvergiffenis. 4 van de lofzang van Zacharias. Laten wij danken en bidden. Lieve Heer Jezus, u schittert wel als de zon van het heil. De zon van de gerechtigheid die is opgegaan. Maar ons hart zit verstopt en onze ogen zitten dicht. We zijn totaal ongevoelig voor uw heerlijkheid. Paulus zegt dat de God van deze eeuw heeft de zinnen verblind, opdat hun de heerlijkheid van het evangelie niet bestralen zou. Het evangelie van Jezus Christus, die het beeld van God is. Wij bidden u of u ons de ogen wil openen en het hart, zodat we het uitjubelen met de lossing van Zacharias. De zon van het heil is bij mij opgegaan. Het volk dat in de duisternis dwaalt is een groot licht gaan zien. Wij danken u, Heere Jezus, dat u overal te vinden bent, zodat we ons best moeten doen om u heen te gaan. Wij danken u dat u uzelf overal laat zien, zodat we de oppas en de genade en kennis van u kunnen ontvangen dagelijks. Wij danken u dat u in alle omstandigheden zo uzelf openbaart als oplosser, beschermer, bevrijder, zaligmaker. Als onze toekomst, als onze hoop. Ja, zelfs als onze nabije vriend. U bent de oudste broeder die medelijden heeft. Wij danken u voor wie u bent. Zo bidden wij u of we die genade mogen ontvangen die Paulus had. Hij was bekeerd en meteen verkondigde hij Christus uit de schriften. Geef ons dat licht, die genade. Open ons verstand. Zo bidden wij u tot de verheerlijking van uw naam, Heer Jezus. Dank u, trouwe Vader, dat u als openbarer in uw Zoon, door uw Geest, het zo duidelijk heeft gemaakt. Zo bidden wij u bij uw Vadernaam of u wil zorgen voor al uw kinderen in deze samenkomst. Kinderen die op allerlei manieren een leven kennen wat bestempeld is met wat uw Zoon kende. Lijden, verdriet, zorgen, moeite. En wij bidden u of we zo in alles ook opgeleid mogen worden tot Hem die de weg ging als wij. En de weg ontsloot voor ons. Geef dat we het begrijpen dat u ermee bezig bent, dat we gaan lijken op Hem. De man van smarten in alle smarten. En er zijn er genoeg, Heren. Erbarm u dan. Wij weten dat uw barmhartigheid actief wordt als wij smarten kennen. Wij schuilen daarin. Als de zekerheid dat u bewogen bent en daarom er doorheen leidt. Ten goede naar het Vaderhuis. Maar gedenk hen die in alle zinloosheid lijden. Omdat ze nog niet gered zijn. Laat al het lijden een verkondiging zijn. Van meer lijden dat wacht. Maar niet uw behagen is dat. U hebt geen lust in onze dood. Maar hierin dat we bekeren en leven. Geef dat ons lijden dan uitdrijft naar de Heer Jezus. In zijn armen. Zo bidden wij u voor elkaar met alle zorgen die er zijn. Psychisch lijden. Identiteitscrisis. Worstelingen met hoe we in ons vel zitten. Worstelingen met alleen zijn, met ons zelfbeeld, met hoe de groep tegen ons doet. Worstelingen met kinderen, kleinkinderen, worstelingen op het werk. We hebben onze strijd, Heren. Mag het zo uitdrijven naar uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zo bidden we voor elkaar, ook voor Israël. Neem daar het deksel weg, ze zien de Christus de schriften nog niet. Wees met de vervolgde kerk die zo sterk en licht is en lijkt op uw Zoon. Sterk ze om dat te blijven doen. Ten koste van alles. En geef ons die bereidwilligheid ook. Geef ons vrijmoedigheid om de volkeren om ons heen bekend te maken wie u bent, Heer Jezus. Mogen we het niet voor onszelf houden, maar uitdelen. En uw glorie zo doorgeven, zodat meer mensen uw beeld gaan vertonen. En uw glorie de aarde steeds meer gaan vervullen, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. We zien er naar uit dat het wereldwijd wordt, Heer Jezus. Kom haastig terug en maak alle dingen nieuw. Doe zo verzoening over alle gebrek, ook in het luisteren, als we in ons hart er niks aan vonden. Als we slaap hadden, als we onze aanwezigheidsplicht slechts aan het afvinken waren. Doe verzoening over alle ongeloof in het niet zien op uw Zoon. Doe verzoening over alle halsstarrigheid in ons bestaan en vasthouden aan zondeverslavingen. En red ons van onszelf, lieve Heere, liefhebbende, vrijgevige God. Hoor ons in uw genade. In Jezus' naam, door uw geest. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 19, vers 4 en vers 5. En u begrijpt dat de openbaring van de wet, de Torah, waar we over zingen, natuurlijk nu ook over Jezus gaat. Dus eigenlijk als we het over de wet hebben en de vreugde in de wet, dan gaat dat over meer dan de regeltjes. Dan gaat dat over Jezus ook. 4 en 5 van Psalm 19. gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.